Dag meneer de ministers.
Mag ik u eerst een uitspraak voorleggen van de hoofdredacteur van het weekblad Knak? Die noemde u in een van zijn hoofdartikels van de jongste weken dat vriendelijke jonge veulen met zijn bijna feestelijke innerlijke overtuiging en standvastigheid. En dan verder werd ook gezegd de snelle opkomst, het harde werken en de krachtige argeloosheid hebben de doorknede leden van de politieke klasse echt verrast. Wat is uw commentaar daarop?
Dat is natuurlijk een uitspraak van een commentator van een weekblad of hier in case van een van Knak. Dus dat is natuurlijk zijn overtuiging. Het enige wat echt mijn bedoeling is in de politiek, zoals ik dat de jongste jaren heb gedaan en voornamelijk de jongste weken en de maanden, is van te trachten echt nu echt eens die problemen op te lossen waarmee wij geconfronteerd worden. Het grootste probleem waarmee wij vandaag geconfronteerd worden is aan de ene kant een enorme overheidstekort dat zwaar weegt op onze economie en dat zwaar zal wegen op de toekomst van de jongere generaties. En aan de andere kant de werkloosheid, voornamelijk dan de jeugdwerkloosheid, die eigenlijk ook een gevolg is van die enorm slechte financiële toestand. En ik wil daar aan die twee problemen, de jeugdwerkloosheid aan de ene kant en de openbare schuld aan de andere kant, die voornamelijk ook door de jongeren zal moeten terugbetaald worden, aan die twee zware problemen waar we in België al lang mee sukkelen, wil ik absoluut een oplossing brengen. Misschien daarvan sommige van de uitspraken van de hoofdredacteur van Knak.
U zit nu ruim 3/4 jaar als minister van Begroting in de regering Maarten Ses. Na 4 jaar partijvoorzitter te zijn geweest, nu dan een minister portefeuille. Hoe viel die overgang mee, van voorzitter naar minister?
Ja, het is totaal eigenlijk iets anders. Een partijvoorzitter heeft tot taak van een beweging, een politieke beweging dan te animeren, van standpunten te vertolken, van eigenlijk de grootste gemene deler te zijn van alle standpunten die leven binnen de partij. Aan de andere kant, een minister zijn is totaal iets anders. Dan krijgt men eigenlijk de kans van al datgene waarin men geloofd heeft, van dat ook te realiseren, van dat ook daadwerkelijk uit te voeren. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk de voornaamste reden is en de voornaamste motivatie voor mij geweest is om in de regering te komen. Dat is dat ik daardoor de kans kreeg om eindelijk eens een aantal toestanden aan te pakken, een aantal problemen op te lossen die eigenlijk reeds jaren in ons land bestaan en waarover ik veel als partijvoorzitter gesproken heb, maar waartoe ik eigenlijk nooit de kans kreeg om er daadwerkelijk iets aan te veranderen.
Komen wij misschien nu tot de kern van de zaak, tot de actualiteit, meneer Verhofstadt. Het einde van de tunnel was in zicht, zeiden de regeringspartijen, de huidige regeringspartijen, in de verkiezingscampagne van voor oktober 85. Nochtans moeten we nu vaststellen dat een krachtig saneringsplan van 195 miljard nodig is, alleen al om de interestlast in te dijken. Dus van aflossing van de schuld is er vooralsnog geen sprake. En dan stelt zich toch de vraag, hoe ver is het einde van die tunnel nog af? Met andere woorden, hoeveel van dergelijke inleveringsrondes staan de bevolking nog te wachten?
Wel, het spaarplan dat we nu doorvoeren, namelijk de 195 miljard besparingen, die hebben eigenlijk tot doel voor de eerste keer in ons land het probleem van de openbare financiën op te lossen door krachtig de uitgaven te verminderen. Want wat is het grote verschil met hetgeen in het verleden is gebeurd? In het verleden dan hebben we ook besparingsplannen in ons land gekend en dat kwam dan meestal neer op het verhogen van de sociale bijdragen, op het verhogen van de belastingen. En na enkele jaren zag men dan en kwam men tot de constatatie en tot de vaststelling dat eigenlijk het probleem van de openbare financiën nog niet opgelost was. Dat namelijk onze tekorten nog altijd even hoog waren. En ik geloof dus werkelijk dat we met dit spaarplan van 195 miljard een echte, zeer belangrijke nieuwe stap hebben gezet in het oplossen van de crisis in ons land. Want voor het eerst gaan wij de uitgaven verminderen op een drastische manier, in plaats van de inkomsten te verhogen, zoals in het verleden te veel het geval is geweest. En dit spaarplan zal het mogelijk maken niet alleen ons overheidstekort te verminderen op een tijdelijke manier, maar het overheidstekort ook te verminderen op een blijvende manier in 1988, 1989 en de jaren daarna. Omdat in het spaarplan een heleboel maatregelen opgesomd zijn die een blijvende positieve invloed zullen uitoefenen op het terugdringen van het overheidstekort in ons land.
Het saneringsplan, het Sint-Anna-plan, ondergaat heel wat weerstand van voor het bekend was en ook erna. Zelfs vanuit de ACV en ACW-kringen. Bent u niet bang dat uw coalitiepartners zullen zwichten voor de druk? En ik denk dan bijvoorbeeld aan de PSC. En nog een bijkomende vraag. Heeft men bij het opstellen van dat Pinksterplan niet reeds rekening gehouden met eventuele mogelijke toegevingen? Met andere woorden, heeft men gedacht aan 195 om er dan uiteindelijk 150 uit te halen bijvoorbeeld?
Nee, helemaal niet. Het is 195 miljard en ik ben dus helemaal niet van plan van daar 1 miljard op toe te geven, omdat het 195 miljard saneringen zijn die we moeten doorvoeren om ons probleem van de openbare financiën op te lossen en niet 150 miljard. U hebt het trouwens gemerkt enige dagen terug met betrekking tot het onderwijs. Er was protest in het onderwijs. Men heeft de regering heeft onderhandeld met het onderwijs, maar de 21,5 miljard besparingen die gepland waren in het onderwijs zullen onverkort volledig voor 100% worden doorgevoerd. Dus de regering gaat niet zwichten, de regering gaat geen stappen terugzetten. Waarom? Omdat het een evenwichtig spaarplan is en omdat we allemaal zeer goed moeten beseffen dat dit plan 100% volledig moet worden uitgevoerd. Zo niet zullen wij nooit de problemen, budgettaire problemen in ons land tot een oplossing brengen.
Er wordt wel eens gezegd binnen de oppositiepartijen dat de PVV de grote verliezer was van de verkiezingen en uiteindelijk de grote winnaar van het saneringsplan.
Maar dat eerste is niet juist, dat tweede wil ik nog aannemen. Dat eerste. Wij hebben tijdens de verkiezingen 17-18% van de stemmen gehaald. Dat is het gemiddelde dat de partij altijd heeft gehaald. De laatste jaren, in de jaren 60 ook, in de jaren 70 ook. En aan de andere kant, is het inderdaad wel zo dat wij in dat spaarplan en in het regeerakkoord een aantal liberale programmapunten hebben kunnen laten opnemen. Waarom? Omdat wij nu plots zo sterk zijn geworden. Helemaal niet geloof ik, gewoon weg. Omdat meer en meer mensen vandaag inzien dat enkel en alleen de liberale standpunten een oplossing kunnen geven voor onze problemen. Het zijn de liberalen die als eerste gezegd hebben dat we niet kunnen blijven leven met duizenden en duizenden miljarden overheidsschuld. Het zijn de liberalen die als eerste gezegd hebben dat we een veel te grote staat hebben die veel te veel taken, veel te veel opdrachten op zich neemt. En we zijn de eerste partij die gezegd heeft dat eigenlijk de belastingsdruk in ons land veel te hoog was opgeklommen en daardoor een demotiverende invloed heeft gekregen op de bevolking. Dus stilaan, die ideeën beginnen meer en meer mensen aan te spreken, beginnen ook meer en meer mensen in de verschillende politieke partijen aan te spreken. En dus het is juist dat in het spaarplan een heleboel liberale ideeën zijn opgenomen. Enerzijds omdat we uiteraard in de regering zitten, maar anderzijds omdat ook deze ideeën de ideeën zijn van het gezond verstand en meer mensen ervan overtuigd zijn dat alleen met meer vrijheid wij definitief uit de economische crisis kunnen geraken.
Wij horen u en uw collega's altijd goochelen met miljarden, met honderden miljarden, zelfs met duizenden miljarden. Het lijkt een beetje onbegrijpelijk voor een gewone huisvader of huismoeder, die toch ook moet rondkomen met zijn eigen, soms heel bescheiden budget. Is dan de staat zo'n slechte huisvader?
Ja. Nou ja, het is misschien inderdaad even goed van de omvang van onze problemen te zien. We hebben dus 5.184 miljard overheidsschuld. Als je dat dus zou uitdrukken, als ik een keer een vergelijking mag maken, kan misschien niet als al te ernstig overkomen, maar in briefjes van 1000 frank. Dan heb je 163 goederenwagons nodig. Dus een treinstel van 2.400 meter om Hans de Belgische Rijksschuld in op te nemen. En als je die briefjes van 1000 frank, dus de Belgische Rijksschuld, op elkaar zou leggen, de ene boven de andere, dan zou je een toren hebben van 517 kilometer de lucht in. Dat is ongeveer de Belgische overheidsschuld. En deel je de Belgische overheidsschuld door de ganse Belgische bevolking, dan heeft iedere Belg, jong of oud, Vlaming of Waal, man of vrouw, een schuld op zijn rug van 560.000 frank. Iedere Belg van 560.000 frank. Dat is namelijk de omvang van de Belgische overheidsschuld. En om het dan even te vergelijken met een gezin, wel, dan zou ik kunnen zeggen, eigenlijk, de Belgische staat voor het ogenblik, dat is eigenlijk een gezin dat zijn financiën, zijn gezinsbudget zeer slecht beheert. Namelijk een gezin dat ongeveer 40.000 frank inkomsten heeft elke maand en tegelijkertijd 60.000 frank uitgeeft. En dus met andere woorden, elke maand 20.000 frank moet gaan ontlenen bij een bank of bij zijn gebuur. En die 20.000 frank die men ontleent, dient dan enkel nog om de interesse terug te betalen op de schulden die in het verleden zijn gemaakt geworden. Dat is eigenlijk, om toch een keer een eenvoudige vergelijking te maken, hoe de situatie is vandaag van de Belgische overheid. 40.000 frank inkomsten hebben en 60.000 frank uitgaven hebben, dus elke maand 20.000 frank moeten ontlenen. En u begrijpt dus onmiddellijk dat wij verplicht zijn van nu tijdens de komende jaren dat probleem op te lossen. Zo niet gaat onze Belgische staat op een bepaald ogenblik failliet gaan. En dat zal dan zowel in het nadeel zijn van de mensen die nu leven, namelijk van de mensen van 40, 50, 60 jaar nu, want dan zullen bepaalde uitkeringen, onder meer pensioenen, niet meer kunnen uitbetaald worden. En dat zou zowel in het nadeel zijn, moest België failliet gaan, van de toekomstige generaties, want zij zouden gewoonweg die schulden eeuwig en altijd moeten terugbetalen, zonder dat zij er ooit het voordeel hebben van gehad.
Y más que tú y borde que te como tú.
Meneer de minister, een veelgehoorde kritiek uit de oppositie kregen is dat er in dat bespaar, in dat spaarplan, het Pinksterplan, nauwelijks besparingen van structurele aard zouden tussenzitten. Zo zegt de SP bijvoorbeeld dat niets werd gedaan om de geldverslindende verzuiling in het onderwijs aan te pakken, terwijl dan meer vanuit VU-kant gezegd wordt dat er van een verder echt doorgevoerde federalisering ook eigenlijk niets in huis komt. Hoe reageert u op deze kritiek?
Ik moet zeggen dat ik die kritiek niet meer begrijp. Aan de ene kant zegt men dat er enige weken, want dat al veertal van enige weken terug, zei men dat er dus eigenlijk misschien niet voldoende bespaard werd. Maar van enkele dagen geleden heb ik dan weer al gelezen dat dezelfde socialisten zeggen dat er veel te veel bespaard was.
Ze hebben het misschien wel over de aard van de besparing.
Nee. Dat er, aan de andere kant, nee, helemaal niet. Het gaat niet alleen over het aantal, het gaat ook over de aard. Enige weken terug zei de SP integendeel dat de besparingen veel te hard zijn, veel te doordringend zijn. Dat wij de sociale zekerheid hervormen, dat wij openbare diensten privatiseren. Dus dat zijn allemaal structurele maatregelen. Dus je ziet onmiddellijk dat eigenlijk de kritiek zeer dubbelzinnig is. Aan de ene kant zegt men, het is misschien niet genoeg, of niet structureel genoeg. Aan de andere kant zegt men, het is veel te veel, en het is ook veel te hard, al die saneringsmaatregelen die wij treffen. Ten bewijze, zegt men dan, al de protestbewegingen van de mensen op straat. Ik geloof dat dat eigenlijk één zaak bewijst. Het is namelijk dat wij op de juiste plaats, op de juiste manier, evenwichtige bezuinigingen en besparingen hebben doorgevoerd. Waarbij wij eigenlijk besparingen hebben doorgevoerd doorheen alle departementen. Economische zaken, sociale zekerheid, het leger. Hè? Ook grote militaire aankopen worden geblokkeerd. We hebben dus evenwichtige besparingen doorheen alle departementen doorgevoerd. En niet alleen bezuinigingen die de mensen raken, maar ook bezuinigingen die de instellingen eigenlijk doen inleveren. En meer nog dan dat, ook bezuinigingen die de ministers, de politici en de kabinetten zelf een stap doen terugzetten. En dat, geloof ik, bewijst zeer duidelijk dat het gaat om evenwichtig, een drastisch en een toekomstgericht spaarplan.
En hebt u dan een gareel voor die stokpaardjes van SP en Volksunie? Enerzijds over die verzuiling van het onderwijs die geld opslort, anderzijds over dat Vlaanderen dat zijn eigen boontjes moet toppen.
Maar de SP is totaal inconsequent in zijn kritiek. Men zegt, men gaat niet genoeg de verzuiling tegen het onderwijs, maar de minste maatregel die in het onderwijs getroffen wordt om de verzuiling tegen te gaan, daar komen zij voor op straat en protesteren zij tegen. Eén voorbeeld. De schoolgebouwen. Het is juist door de verzuiling en door het feit dat we verschillende onderwijsnetten kennen, dat wij ook immens veel schoolgebouwen kennen. Die dus eigenlijk de jongste jaren tientallen en tientallen miljarden hebben opgestopt. Dat is normaal, als je vier netten hebt, heb je vier schoolgebouwen nodig. Tegen als je maar één net zou hebben, zou je misschien maar één of twee scholen nodig hebben. Wel nu, we grijpen daar op een zeer drastische manier in. We blokkeren dat nu en zeggen, er moet samenwerking komen tussen de netten wat de schoolgebouwen betreft. En we gaan niet blijven nieuwe schoolgebouwen oprichten, zoals dat te veel in het verleden het geval is geweest. Wel, de eerste partij die daartegen geprotesteerd is, zijn dan de socialisten weer. Om u maar te zeggen dat het eigenlijk allemaal weinig coherent is, al die kritiek die ter zake wordt naar voren gebracht.
Dan nog iets wat wij de laatste weken vaak gehoord hebben. Het Pinksterplan zal op korte termijn duizenden banen kosten en voor een niet onaanzienlijk deel vallen die dan in de onderwijssector. En pas op termijn worden dan nieuwe jobs in de privésector in het vooruitzicht gesteld. En dit ook als gevolg van een verbeterde economische toestand. Velen twijfelen nu aan deze vooruitzichten. En men vraagt zich af, zullen de bedrijven wel investeren in nieuwe arbeidsplaatsen? Is dit aspect van de hele zaak niet de onberekenbare variabele die in alle statistieken en berekeningen een zware rol kan spelen?
Wel, het is juist dat het spaarplan op heel korte termijn een aantal banen zal kosten. Ik ga dat niet wegsteken, het zou helemaal fout zijn, het zou verkeerd zijn, het zou niet ernstig zijn de mensen te beliegen en te zeggen, kijk, het spaarplan gaat geen jobs kosten. Op korte termijn gaan er een aantal jobs verloren gaan, maar alle studies tonen ook aan dat ook op heel korte termijn de economische situatie gaat verbeteren, onder meer door het doorvoeren van het spaarplan. en dat daardoor nieuwe arbeidsplaatsen gaan kunnen gecreëerd worden. In 1987 zullen wij wellicht met een licht verlies aan arbeidsplaatsen moeten rekening houden, zelfs door, ondanks de verbeterde economische situatie. Maar alles laat vooruitzien dat wij in 88 en 89 gerust een stijging opnieuw zullen meemaken van het aantal arbeidsplaatsen in ons land. En men mag toch ook even onderstrepen dat wij de jongste weken, de jongste maanden, bijna het laatste jaar, althans in Vlaanderen, een verbetering meemaken van de werkgelegenheid. Een daling van de werkloosheid, voornamelijk van de jeugdwerkloosheid. Ik geloof dus dat eigenlijk alle elementen verzameld zijn om toch het spaarplan door te voeren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat binnen enkele jaren wij een verbeterde economische situatie kennen en ook een vermindering van de werkloosheid.
Meneer Verhofstadt, de verkiezingsslogan van uw partij was en is nog altijd, dacht ik, afname van de belastingdruk. Kan er toch met dat spaarplan geen onrechtstreekse belastingstijgingen worden vastgesteld? En ik geef dan een paar voorbeelden. Het brugpensioen wordt gelijkgesteld met het gewone pensioen, wat dan fiscaal nadelig is. Er is een kleinere aftrek voorzien. De aftrek van de aanvullende bijdrage van de ziekteverzekering wordt afgeschaft. De bedrijfsverheffing op werkloosheidsuitkeringen wordt ingevoerd. De gemeenten en de provincies zullen minder geld krijgen, wat dan waarschijnlijk op zich een belastingverhoging van die gemeenten en die provincies zal met zich meebrengen. Met andere woorden, stijgt de belastingdruk niet zo'n klein beetje?
Nee, de studies hebben aangetoond dat de belastingdruk met dit spaarplan daalt van 27,8% van het bruto nationaal product naar 27,3% van het bruto nationaal product. En dat heeft namelijk te maken met de wet Grootjans. Dat is namelijk de wet op de belastingvermindering, die tijdens de vorige regering nog werd goedgekeurd en die in 1986 en 87 een volledig zal spelen. Het is dus eigenlijk, u haalt daar twee, drie kleine voorbeelden aan, die ik niet ontken. Maar iedereen is het erover eens dat dit het eerste spaarplan is waarbij men niet door het verhogen van de belastingen de problemen tracht op te lossen, maar door het verminderen van de uitgaven. Iedereen is het daarover eens. Zelfs, moet ik bijna zeggen, de oppositie is bijna niet gepoogd in het parlement van te zeggen, kijk, het is opnieuw een plan waarbij de lasten verhoogd worden. Sociale bijdragen of belastingen. Ik geloof dus werkelijk dat het voor de eerste keer is dat wij pogen de uitgaven te verminderen. En dat was hetgeen wij beloofd hebben aan de mensen. Namelijk, we gaan trachten de uitgaven te verminderen, op die manier de staten ontvetten en op deze wijze onze problemen van de openbare financiën op te lossen. U zegt als meest markante voorbeeld in uw reeks, ja, kijk maar een keer naar de gemeente. De gemeenten gaan minder toelagen krijgen, dus ze gaan onder belastingen moeten verhogen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Wij proberen onze problemen op te lossen in de nationale overheid, de centrale overheid, door de uitgaven te verminderen. Wel nu, op dezelfde manier moet ook een gemeente te werk gaan. Een gemeente is niet verplicht van de belastingen te verhogen. Een gemeente kan ook haar uitgaven met haar inkomsten in evenwicht brengen, ook door haar uitgaven te verminderen. Want ik kan u tientallen voorbeelden aanhalen van uitgaven die bestaan op het vlak van de gemeente, die overdreven uitgaven zijn. Wij kunnen ons niet langer meer permitteren dat in elke gemeente van het Vlaamse land er een zwembad is. Dat er een cultuurcentrum is. Daar waar 5 kilometer verder ook er een zwemkom is en een cultuurcentrum is. Er moet samenwerking komen tussen de gemeenten. Dus het is natuurlijk zo dat de gemeenten minder geld gaan krijgen dan zij misschien oorspronkelijk gedacht hadden. Niet omdat we hun meer afnemen hoor. Maar gewoonweg omdat we dezelfde regel op de gemeente toepassen die we ook op onszelf toepassen. Maar dat houdt voor mij niet in dat gemeenten de belastingen moeten verhogen. Nee, de gemeenten moeten ook de tering naar de nering zetten, zoals de nationale overheid dat nu gaat doen. En zoals vele gemeenten dat trouwens reeds op zichzelf hebben gedaan, zonder dat zij eigenlijk daartoe gedwongen zijn geworden door de nationale overheid.
Ja, vanwaar dan dat men de gemeentes een paar jaar terug juist de mogelijkheid heeft gegeven om hun opdecimen op de PNB te verhogen?
Nee, dat is iets anders. Dat is aan de gemeente de vrijheid geven, de autonomie geven om zelf hun belastingen te betalen. Ik ben daar een zeer groot voorstander van. Dat elk echelon van de staat, elk niveau van de staat zelf bepaalt welke inkomsten en uitgaven het heeft. De gemeente bepaalt zelf zijn belastingen en zijn uitgaven. De provincie ook, het gewest ook, de gemeenschap ook, de nationale overheid ook. Dat wil zeggen, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En wat nog veel beter zou zijn, is dat er een afzonderlijk aanslagbiljet zou bestaan voor de gemeente, een afzonderlijk aanslagbiljet voor de provincie, zodoende dat iedereen zou weten wie welke belastingen oplegt. Want nu staan de gemeentelijke belastingen op het nationaal aanslagbiljet. En als vaak de gemeentelijke belastingen verhogen, zoals dat de jongste jaren het geval is geweest, dan wijst men met de vinger naar de nationale overheid, omdat het de nationale minister van Financiën is die eigenlijk het aanslagbiljet naar alle burgers in het land rondstuurt.
We springen zo'n beetje van de hak op de tak, meneer de minister, nog eens terug naar het onderwijs dan. Zijn de huidige onderwijsmensen ergens in het verleden niet in een soort valkuil gelokt? Ik bedoel dit. De staat heeft een sterk uitgebouwd onderwijssysteem gecreëerd dat aan vele duizenden mensen werk verschaft. Duizenden haasten zich dan ook richting normaal school, richting universiteit. En eens zij dan daadwerkelijk ook aan de slag willen, dan wordt de deur voor hun neus dichtgeslagen. Het onderwijs is te duur en moet afgeslankt worden. Nu is mijn vraag, had men dat niet eerder kunnen voorzien? 10, 15 jaar terug. De crisis duurt toch al een 13-tal jaren. En had men dan geen andere onderwijspolitiek kunnen voeren? Op een zodanige wijze dan dat de beleidsmensen nu niet terug naar af moeten met geen opties voor het onderwijs en de leerkrachten niet naar de dop.
Ik ben volledig akkoord met u dat men dat al veel eerder had kunnen voorzien. En wat is de grote fout die we in België hebben gemaakt? Dat is dat we te lang politici hebben gekend, die de mensen een rat voor de ogen hebben gedraaid, die de waarheid niet hebben durven vertellen aan de bevolking, met alle nefaste gevolgen van dien zoals wij die nu meemaken. Het is daarom bijvoorbeeld ook dat ik, dat heeft niets te maken met het onderwerp dat u hebt aangeraakt, het onderwijs, dat ik reeds jaren pleit dat men dringend de pensioenproblemen onder ogen moet durven zien in ons land. Want binnen 20, binnen 30 jaar gaan we problemen hebben op dat vlak. Nu niet. Gepensioneerden nu, gelukkig maar. Die kunnen gerust genieten van hun oude dag, die kunnen gerust genieten van hun pensioen. Maar binnen 20, 30 jaar, als wij nu niets doen, gaan we problemen hebben. Dat is een tweede voorbeeld, naast het voorbeeld dat u hebt aangehaald. Daarom vind ik dat wij nood hebben in ons land aan politieke verantwoordelijken die durven zeggen waarover het gaat. En die durven zeggen, kijk, binnen 10, binnen 15 jaar gaan we problemen hebben, dus wij moeten nu de zaken wijzigen. Ook al is het niet populair om nu de zaken te wijzigen. En het is dat wat wij in dit spaarplan onder meer doen. Wij hebben in ons land, om maar één voorbeeld te nemen, 158 normaalscholen. Die elk jaar honderden en duizenden regenten en regentessen afleveren. Waar dus, zoals u zegt, inderdaad onvoldoende werk voor bestaat in de scholen zelf. Ten gevolge van de daling van het aantal kinderen in de scholen. Wel nu, we moeten daar nu iets durven aan doen. Want als we er nu niets aan doen, dan gaat er binnen 5, binnen 10 jaar nog een veel groter probleem bestaan. En we moeten dus een soort van hervorming doen, recyclage doen voor die mensen. Hun in de richting duwen van andere beroepen die meer toekomstgericht zijn dan degene waarvoor ze zijn opgeleid.
Een kritiek die nu de laatste tijd vaak opduikt in de pers, dat is dat de regering nu de hakbijl zet in de onderwijsuitgaven. Zo gezegd uit besparingsoverwegingen, terwijl de echte motieven dan eerder van ideologisch maatschappelijk aard zouden zijn, levensbeschouwelijk eerder. En zo zouden, alweer zo zegt men, zo zouden vooral de liberalen nooit echt hebben geloofd in de mogelijkheden, in de kansen van het VSO. En het nu in het hart willen treffen, juist via dit spaarplan. En met name Guy Verhofstadt, zo zegt men dan, die zou nooit erg voorstander zijn geweest van dat VSO. Hoe denkt u over die twee onderwijssystemen, type 1, type 2, en dan dat derde type dat in de maak zou zijn?
Mijn persoonlijke opvatting is dat je zoveel mogelijk vrijheid moet laten aan de scholen zelf, om zelf hun vorm van onderwijs te kiezen. Ik vind dat er veel te veel bevoogding is in het onderwijs. Ik vind dat je aan een school in Maldegem, aan een school in Eeklo, aan een school in Aalter en zo, dat je daar zelf de vrijheid moet aan laten om samen met de ouders te beslissen welk onderwijstype er moet gegeven worden en welke opleiding er aan de kinderen moet verstrekt worden. En ik vind dat we, persoonlijk vind ik dat we met bepaalde onderwijsvormen inderdaad te ver zijn gegaan. Wij wensen trouwens met de regering niet het onderwijs als zodanig te treffen, helemaal niet. Wat wij wensen is een aantal misgroeiingen in het onderwijs aan te tasten en af te schaffen. We kennen in ons land klassen, in het secundair onderwijs, maar ook in het basisonderwijs, met 20, 25, 30 leerlingen. Het is over die klassen niet dat we het hebben. Maar er bestaan ook opties, lessen en klassen in ons land van 2, 3, 4 leerlingen. En dat gaat niet langer meer. Daar hebben we het geld niet meer voor. Dus wij willen het onderwijs niet in het hart treffen. Wij willen ook geen elitair onderwijs. Wij hebben niet de bedoeling van de ingaallessen van bijvoorbeeld minder behaafde kinderen om die eigenlijk onmogelijk te maken. Dat is onze bedoeling niet. Maar we hebben wel de bedoeling van een aantal misgroeiingen, zelfs misbruiken die in het onderwijs bestaan, waarbij men eigenlijk lessen geeft om leraars in stand te houden in plaats van lessen te geven om goed onderwijs te geven aan de kinderen. Dat kan niet langer meer. En dat is de enige betrachting die we hebben. Ik zeg nogmaals, mijn oordeel is dat we zoveel mogelijk pedagogische vrijheid moeten laten aan de scholen zelf en aan de onderwijsinrichtingen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in het katholiek onderwijs. In het katholiek onderwijs zijn er meer dan de helft van de kinderen gaan naar vrije scholen, waar eigenlijk nog altijd traditioneel onderwijs of een ander onderwijs wordt verstrekt. En dat op een zeer goede manier, zoals wij ook nog altijd goede officiële scholen kennen. Dus laten we alsjeblieft wat meer mogelijkheden geven aan de ouders, aan de leerkrachten zelf. En laten we als politici van bovenuit niet altijd zeggen tegen de mensen, dat is het onderwijs, dat moet gevolgd worden. Want wie zouden wij, wie zijn wij, dat wij zouden weten wat goed is voor alle kinderen in dit land.
Het Rijksonderwijs geeft de voorbije 10 jaar zo'n beetje als proefkonijn gefungeerd. Het VSO is daar vooral gemeend. Zal dat Rijksonderwijs...
U kent de gevolgen. Ja, hebt gezien welke de evolutie is van het leerlingenaantal in het officieel onderwijs en welke de evolutie is van het leerlingenaantal in het vrij onderwijs.
Zal dat Rijksonderwijs dan niet voor een tweede keer de dupe worden van experimenten?
Nee, ik geloof dat...
Als het VSO.
Nee, ik geloof dat... Ik zeg trouwens nog, het is niet de bedoeling van het VSO af te schaffen of dit af te schaffen. Het is de bedoeling van naar één omkaderingsstand te komen in het onderwijs. Die dus minder kostelijk is dan hetgeen wij in het verleden hebben gekend. En de tweede is het onze bedoeling juist autonomie te geven aan de scholen. Ook aan de rijksinstellingen de kans te geven zelf een stuk autonomie te krijgen om zelf te bepalen welke vorm, welk soort van onderwijs zij gaan geven. En het is ook de bedoeling van te komen tot samenwerking tussen verschillende scholen. Ik ken situaties waarbij in een stad de 5 of 6 scholen die daar zijn, allemaal alle opties geven tegelijkertijd. Dat kan toch niet? Waarom laten we niet elke school die er in een stad bestaat, als er nu 5 middelbare scholen zijn, zich alle 5 in een bepaalde richting laten specialiseren? In plaats van in deze 5 scholen overal de 5 richtingen te geven die er bijvoorbeeld bestaan. Waarom dan niet bijvoorbeeld zeggen, nee, je hebt niet meer de mogelijkheid om alle richtingen te geven. Je moet een keuze maken, je moet je specialiseren. Zodoende bestaat er in die stad voor alle kinderen, voor alle ouders, de mogelijkheid om hun kinderen te sturen naar die richting die zij wensen, maar zonder dat dit eigenlijk tot zodanige kosten leidt die niet meer kunnen gedragen worden door de gemeenschap.
Inderdaad, meneer de minister, de scholen vandaag de dag, die moeten vaak vechten om hun leerlingen aantal op peil te houden. En nu zeker dus met de verstrakking van de normen. En ik denk dat dat ook gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat men leerlingen erdoor sluist. Niet omdat zij noodzakelijkerwijs er bekwaam toe zijn om over te gaan. Maar gewoon omdat de school die leerlingen brood nodig heeft. Is het dan toch geen kwalitatief aspect dat onmiskenbaar mede zal een rol spelen in het geheel. En een gevolg daarvan kan zijn. Dat scholen meer... Ja, zullen toegeven eigenlijk aan de leerlingen, om ze toch maar te behouden.
Dat is natuurlijk het ergste wat in het onderwijs kan gebeuren. Dat is namelijk dat het aantal leerlingen, en meer nog dan dat, het geld, eigenlijk, want dat is het eigenlijk, belangrijker wordt dan het onderwijs en dan de opvoeding die men geeft. En ik geloof dat juist door het geven van meer autonomie wij in een andere richting kunnen gaan. Wij moeten aan de scholen enveloppes ter beschikking stellen. De kans geven om te werken. De kans geven om zelf een onderwijsbeleid uit te stippelen. En opvoeding te geven aan de kinderen. En dat is volgens mij een veel beter systeem dan bijvoorbeeld het geven van geld aan de scholen per leerling. Want dat geeft namelijk aanleiding tot een ongelooflijke naijver die uiteindelijk ten nadele komt van het onderwijs aan de kinderen zelf.
Meneer Verhofstadt, dat Pinkster spaarplan is ettelijke bladzijden lang. Het is onmogelijk om daar allemaal in detail op terug te komen in ons kort tijdsbestek. Toch hadden wij graag nog een paar headlines, een paar hoofdpunten aangehaald. En één daarvan is ongetwijfeld de maatregel in de werkloosheid. een veel besproken, ook veel betwiste maatregel. Namelijk de opschorting van de werkloosheidsvergoeding voor samenwonenden, wanneer hun netto belastbaar maandinkomen hoger is dan 40.000 frank. Het verwijt is hier vooral dat het een gezinsonvriendelijke maatregel zou zijn. En een bijkomend verwijt misschien is dat, of een vraag die men dan stelt, waarom zou men nog bijdragen betalen wanneer het recht op vergoeding niet langer gewaarborgd blijft?
Kijk, als men een overheidstekort heeft van meer dan 5000 miljard, en als daardoor wij in ons land enorm hoge interest moeten kennen, waardoor eigenlijk de economie wordt afgeremd en de werkloosheid stijgt, dan moet men iets doen. Dan moet men trachten die schulden af te bouwen. En schulden kun je maar afbouwen wanneer dat je bezuinigt en wanneer dat je bespaart. En dus we zijn verplicht geweest van een aantal maatregelen te treffen. Dat is één van de maatregelen. En ik vind dat een rechtvaardige maatregel. Ik vraag trouwens aan de luisteraars nu wat zij eigenlijk denken van de volgende situatie. Namelijk, het gaat hier om gezinnen waar dat er een ander inkomen bestaat, een ander beroepsinkomen. En waar we zeggen, kijk, wanneer de man of de vrouw werkloos is, nou, dat gaat dus eigenlijk niet meer zo kunnen.
En ik kon het zelf horen, luisteraars, de storing, de achtergrondstoring, excuseer, die werd op dat moment zodanig groot, dat wij ons genoodzaakt zagen om even een pauze in te lassen. Daarna volgt dan het vervolg, het laatste luikje van dit interview met de laatste vragen, en dat hoort u zo dadelijk.
Meneer de minister, dat Pinksterspaarplan is 63 bladzijden lang, geloof ik, als ik het begrepen heb. Of 61. Uiteraard veel te lang om op al die maatregelen in het lang en in het breed terug te komen in ons kort tijdsbestek. Daarom gaan we nog een paar afrondende vragen stellen. Een studie van het Bureau voor Statistiek heeft uitgewezen dat ongeveer 10% van de bevolking ongeveer 50% van de Belgische rijkdom zou begeren. En er wordt al wel eens gezegd, u zult dat waarschijnlijk kwaadongen noemen, dat door het Sint-Anna-plan die 10% nog rijker zullen worden en de overige 90 nog armer.
Ik denk dat dat totaal onjuist is. Ik heb het reeds gezegd, wij nemen maatregelen in alle sectoren, in alle departementen, op alle gebieden. En een van de belangrijkste maatregelen die wij trouwens getroffen hebben, er is namelijk het afslanken van het ministeriële kabinet, is het afslanken van de ministeriële wetten. Onder meer waarschijnlijk van diegenen die zogezegd behoren tot die 10% van de bevolking die 50% van de Belgische rijkdom beheren. Ik zou alleen maar dit willen zeggen. Het is eigenlijk fout van rijk tegen arm en arm tegen rijk op te zetten wanneer wij het over sparen hebben en over het oplossen hebben van onze openbare financiën. Want je lost eigenlijk de problemen van onze samenleving niet op door te zeggen, kijk, we gaan de rijken wat armer maken. Want het is maar wanneer dat er mensen zijn in onze samenleving die produceren, die creatief zijn, die dus eigenlijk succesvol zijn, dat er voldoende welvaart wordt geschapen om ook iets te geven aan die mensen die het moeilijker hebben, aan die mensen die meer achteruitgesteld zijn. Het is maar wanneer dat je mensen hebt die een grote taart kunnen maken, als het ware, ook al nemen ze daar een groot stuk van weg, dat er nog voldoende overblijft om een sociaal beleid te voeren. En om een sociale zekerheid uit te bouwen ten behoeve van die mensen die iets minder goed hebben in onze samenleving. Want ik geloof werkelijk dat als men de mensen die creatief zijn, die dynamisch zijn, en die het soms beter hebben dan anderen, dat geef ik recht toe. Als men die mensen werkelijk ontmoedigt en het land uitjaagt, dat wij dan nog in een veel zwaardere crisis zouden terechtkomen met als gevolg dat diegenen die het meest zwak zijn in onze samenleving daarvan het eerste slachtoffer zouden zijn.
Er wordt de regeringspartij ook wel eens verweten dat zij geen toekomstvisie zouden hebben. Dat zij zomaar met de hakbijl rondzwaaien. Wat is uw antwoord daarop?
Ik denk dat het spaarplan het beste bewijs is van de toekomstvisie die er in de regering bestaat. Want waarom sparen wij? Is het omdat wij binnen 1 of 2 jaar populair zouden zijn tijdens de verkiezingen? Ik denk dat sparen en bezuinigingen en minister van Begroting spelen als politicus zeker niet de meest populaire en de meest electoraal lonende job is. Integendeel, overal zit men te protesteren tegen u en overal vindt men dat die besparingen, die bezuinigingen onrechtvaardig zijn. Dus ik geloof dat besparen zelf, een besparingsplan zelf, het beste bewijs is van het feit dat deze regering toekomstgericht is. Want waarom besparen wij? Juist om de schuldenlast te verminderen die weegt op de toekomstige generaties en om ook aan de toekomstige generaties nog een toekomst te geven en nog de kans te geven een actief leven op te bouwen en welvaart voor hunzelf te creëren.
Bedankt meneer Verhofstadt voor het afstaan van uw toch wel kostbare tijd. Dank u.